allemaal. Nou, ik ben blij dat ik er weer mag zijn. En ik vind het ook, ik vind dat wel spannend, want ik doe het voor de eerste keer hier met een beamer. Normaal hou ik niet zo van werken met de beamer, want dat betekent dat ik een bepaald pad moet volgen. Hè? Dan heb ik het al van tevoren vastgelegd en dat is niet helemaal mijn stijl, want ik laat me het liefste leiden door wat de geest me ingeeft op dat moment. Ik bereid heel veel voor en dan laat ik de geest bepalen wat eruit moet komen. Maar dit moest echt even op papier. En ik zal uitleggen waarom. Ik zie nog niks, maar het gaat over openbaringen vandaag. Het gaat over openbaringen vandaag en Miriam was al begonnen met een stukje te lezen uit openbaringen 1. En de reden waarom, moet ik even uitleggen, daar zit een stukje voorgeschiedenis aan vast. Want openbaringen bij mezelf, ik zou daar zelf nooit kiezen om daar uit te preken. Want ik tot voor kort, tot een aantal maanden geleden, vond ik openbaringen echt een verschrikkelijk boek. Ik weet niet, ja, er zijn heel veel mensen die denken, wat zeg je nou allemaal? Maar weet je wat het is? Ik ben een analist van nature. En ik ben een analist van puur zang. Ik wil gewoon alles begrijpen. Openbaringen, ik begrijp er geen fluit van. Als ik dat begin te lezen en dan lees ik bijvoorbeeld over het getal van het beest. Dat is natuurlijk een populair stuk, omdat er allemaal hardrockbands zijn die daar een liedje over maken. Weet ik wat niet alles. En dan staat er, het getal van het beest is te berekenen, want het is het getal van een mens. 666. Nee, het is te berekenen, ik snap het. Hoe dan? Weet je wel, dan zit ik te kijken in die Bijbel. Wat bedoelt God met dat getal? En dan ga je dat uitzoeken. En dan is er een die zegt, ja, dat ging over Nero. Want als je die cijfers neemt, 666 in de Hebreeuwse letters hebben ook allemaal weer een cijferwaarde. En als je het bij elkaar optelt, kom je uit bij Nero. Maar een ander zegt, nee, dat gaat over Napoleon, of het gaat over Hitler, of het gaat over Stalin. En er zijn honderden uitleggingen over dat getal, terwijl er staat, het is te berekenen, het is te begrijpen, het is het getal van een mens. En ik begrijp het niet. Daar kan ik niet tegen. En als ik dan verder lees wat er allemaal staat in openbaringen, staan er allemaal dingen die ik niet begrijp. Ik begrijp het niet. Dus ik heb openbaringen altijd een beetje links laten liggen. En dat heeft ook nog te maken met iets, maar dat is een wat ouder verhaal al, maar ik ga het toch vertellen. Ik heb 10 jaar lang mogen dienen als, hoe zeg je dat, jongerenwerker op een camping. En we deden daar zeg maar de recreatie verzorgen. Dat was de ene kant. En aan de andere kant vertelden we het evangelie aan jongeren. En die camping was ook zeg maar een jongerencamping, maar niet zomaar een jongerencamping. Dat was zeg maar die camping waar alle jongeren naartoe gaan die op alle andere campings eraf geschopt zijn. Omdat ze zoveel onrust hebben. Dus dat was een grote bende op die camping. Er werd drugs gebruikt. Er werd verschrikkelijk veel gedronken. Er waren altijd vechtpartijen. De politie kwam 2-3 keer per dag. En mijn broer die toen projectmanager was van dat project, die zegt, dat is de camping waar wij moeten gaan staan. En iedereen zei, je bent gek dat je daar gaat staan. Hij zegt, nee, want daar hebben ze Jezus het hardste nodig. Dus wij hebben die tent daar neergezet. Ik was toen een mannetje van 17. En waren 8 weken lang wordt daar dan, zeg maar, staan we daar en verkondigen het evangelie. En doen we leuke dingen met die jongeren en bouwen we contact op. En laten we zien wie Jezus is in een echt duistere plek. Want dat is het. Daar komen neonazies, daar komen hashdealers. Het is een... En toch scheen daar het licht van Jezus. En een van die jongeren die ik daarop leerde kennen was Mario. En Mario die was, hoe zeg ik dat netjes, en niet heel slim. Een hele aardige jongen, kon hard werken, niet heel slim. Als hij er een paar biertjes gedronken had, is wel eens voorgekomen. En er zat een bij op zijn arm, dan probeerde hij met zijn mes die bij. En dan kon hij naar het ziekenhuis, omdat ze, ja, zo'n jongen. En die zei op een bepaald moment, ik wil wel een keer mee met jullie naar de kerk. Jullie mee naar de kerk, ja, oké, Mario mee naar de kerk. Oké, de kerk is voor iedereen, dus we nemen Mario mee naar de kerk. Dus we zeggen tegen die dominee, het was eigenlijk geen dominee, want toevallig was er die dag een professor. Dus een professor aan de Theologische Universiteit in Kampen. En die zou dan gaan preken, een professor notabene. Ik zeg, oh Mario komt mee, komt er een professor. Ja, dat is natuurlijk, professor Mario, dat wordt lastig. En die man zegt, vandaag preek ik over openbaringen. En toen had ik helemaal zoiets van, oh, wat moeten we nou met Mario? Wat gaat hij ervan begrijpen? Dus die preek die komt. Super ingewikkeld. Hele team van alle, we zijn met 15 man, zitten allemaal te luisteren en mee te bladeren en te schrijven en te doen. En iedereen denkt, het is echt hoog niveau, weet je wel. We snappen er helemaal niks van. En elkaar, wat zou Mario ervan vinden? Vraag aan Mario, wat vond je ervan na de dienst? En die zei, ik vond het prachtig. Hij heeft er geen draad van begrepen. Hè? Dus hij zegt dat gewoon zomaar voor ons. Hij vindt het prachtig. Hij zei, weet je wat hij zei? Als ik trouw ben, dan mag ik bij Jezus horen. En ik dacht, jij hebt het begrepen. Jij hebt het begrepen. Wij allemaal moeilijk doen. Professor, openbaringen, moeilijk. En hij zegt, in openbaringen staat, als ik trouw ben, dan mag ik bij hem horen. Hij had het begrepen. En toen werd ik zelf weer even heel klein. Maar goed, ik vond openbaringen nog steeds heel ingewikkeld. Dus ik heb het altijd vermeden om daarover te spreken, om er bijbelstudies over te doen, omdat ik het gewoon lastig vind. Tot opwekking. De opwekkingsconferentie. Is iemand er wel eens geweest van jullie? Hebben we het er wel eens geweest? Opwekking. Nou ja, dat is, daar zitten dus. Je moet het, daar is nu op dit moment op hetzelfde terrein is er nu het Lowlands Festival. Nee, dat is allemaal bands. Maar daar is dan een aantal weken geleden is daar opwekking geweest. En daar zitten dus allemaal mensen in tentjes. Omdat ze samen naar dienst willen gaan. Samen Jezus groot willen maken. Nieuwe liederen willen horen. Mensen willen ontmoeten. Het is echt een aanrader. Als je er een keer naartoe wil gaan. Er is een gigantisch grote camping bij. 25.000 christenen staan daar dan samen op een camping. Wij hebben er de gewoonte van gemaakt om. En wat je daar ziet, zie je ook in Nederland heel veel. Hè? Allemaal verschillende kerkjes. Dus ook op die camping zie je dan allemaal terreintjes. Want dit is de kerk van Veenendaal. De Bethelkerk van Veenendaal. En dit is dan de Emmauskerk van Veenendaal. En verderop. En dan allemaal hokjes en vakjes. Wij hebben ervoor gekozen om een Zeeuws hoekje te maken. Waar alle kerken door elkaar heen staan. Dus ik sta naast iemand van die kerk, van die kerk, van die kerk. En dat is hartstikke leuk. En we waren met z'n allen, want dat doen we dan op de zondag. Dan maken we een lange tafel tussen alle tenten in. Er zijn ongeveer 100 mensen bij elkaar. Die gaan allemaal om 5 uur pannenkoeken bakken. En om 6 uur zitten we met z'n allen aan die tafel. Stroop, suiker, noem maar op. Zitten met z'n allen en door elkaar heen. Ik zit naast mensen die ik nog nooit gezien heb. Maar ik weet, hij is mijn broer, want hij is ook bij Jezus. En er zit een meisje tegenover van 12 jaar. En daar kom ik ook regelmatig om te preken. Ik kom uit Middelburg, dat meisje ken ik een beetje, maar ook niet heel goed. En zij zegt tegen mij, ik zou wel eens, als je nog eens een keer bij ons komt preken, dan zou ik wel eens wat willen horen over openbaringen. Ja, en ik heb best wel een grote mond soms. Ik ben en blijf een Hollander, sorry. En ik heb natuurlijk een keer met mijn grote waffel gezegd, een beetje goede prediker, die kan overal over preken. En zij zegt, ik wil wel eens een keer een preek horen over openbaringen. Ja, daar zit je dan, hè. Ik zei, dat is goed, dat gaan we doen. Dus ik ben vanaf dat moment ben ik gaan kijken en lezen in openbaringen. En toen ben ik erachter gekomen, wat de meesten van jullie misschien al lang weten, dat het echt een fantastisch boek is. Dat het een prachtig boek is, waar in tegenstelling tot het spreekwoord het venijn zit hem in de staart, zit het belangrijkste gedeelte, wat mij betreft, maar ik ben ook maar een van de honderden uitleggers van dit boek, zit het venijn hem in het begin. In de eerste 4 hoofdstukken van Openbaringen. En over het eerste hoofdstuk, daar heeft Mirjam al wat gelezen, daar wordt Jezus aangekondigd. Want ik zat na te denken, want dat doe ik altijd als ik dan ga een preek gaan maken over een bijbelboek. Dat doe ik wel vaker ook, gewoon een bijbelboek in zijn geheel. Gewoon om in vogelvlucht daar doorheen te gaan. Dan vraag ik me, wat is het doel van dit boek? Wat is het doel? Wat draagt dit boek bij aan wat ik toch al weet, zeg maar, over Jezus? Waarom staat dit boek in de Bijbel? Waarom heeft God het gegeven om het mee te lezen? Want je kan je voorstellen, er zijn veel meer boeken als alleen deze. Maar die staan niet in de Bijbel. Ze moeten wel iets bijdragen of iets kunnen versterken van het geloof om nut te hebben. Dus ik vroeg me af, waarom heeft God dit boek in de Bijbel gezet? En dan ben ik erachter gekomen dat het eigenlijk super bijzonder is. Moet je voorstellen, Jezus was op aarde. En Jezus heeft 3 jaar lang rondgelopen met zijn discipelen. En heeft alles verteld wat ze moesten weten. Hij heeft gezegd, dit moet je doen. Ga uit, ga heen, verkondig mijn naam overal. Doop mensen, maak ze tot mijn discipelen. Hij heeft het avondmaal ingesteld. Hij zegt, ik geef jullie een nieuw verbond. Aan die tafel zegt hij, ik geef jullie een nieuw verbond. Dit is het teken van mijn nieuwe verbond. Heb elkaar lief. Dat is het nieuwe verbond. Heb elkaar lief. Lijkt het niet moeilijk? Is het wel. Hey, want elkaar lief hebben zoals we hier zitten, omdat we elkaar kennen, prima, hè? Maar die wildvreemde of iemand die tegen jou is, liefhebben, een lastig verhaal. Dat is het nieuwe verbond. Dat heeft hij ons gegeven. En dan gaat hij naar de hemel, op de wolken, zoals we net gezongen hebben. Jezus gaat heen op de wolken. Dan zou je zeggen, dus de boodschap is duidelijk en klaar en helder. De discipelen hebben hun opdrachten, hun marsorders, gaat heen en verkondigt. En dan komt openbaringen. En dan blijkt dat Jezus toch nog wat te zeggen heeft. Want in het begin van openbaringen staan 7 korte brieven aan 7 gemeenten in Klein-Azië. En toen ik dat ging overdenken, dacht ik van, maar dat is wel heel bijzonder. Dus eigenlijk is het zo, Jezus is klaar met zijn werk op aarde. Het offer is volbracht. Hij is aan het kruis gegaan. Er staat hier geen kruis, hier is er een. Daar wijs ik altijd aan, maar hier hangt er geen. Maar hij is aan het kruis gegaan. Zijn bloed heeft gevloeid. Zijn lichaam is verbroken. Zijn boodschap is verteld. Zijn opdracht is gegeven. Hij is klaar. En toch komt dan nog openbaringen met daarin 7 brieven door Jezus zelf verteld. Ook nog eens. Want we hebben natuurlijk de brieven van Paulus, maar dat is allemaal een gevolg van. Maar dit is Jezus die zich openbaart aan Johannes, zich openbaart aan ons en toch nog wat te vertellen heeft. En dan krijg je, als God iets te vertellen heeft en als het heel belangrijk is, dan vertelt hij dat niet 1 keer, maar vaker. Er zijn verschillende voorbeelden van. Neem Samuel toen hij als klein jongetje in de tempel was. En hij sliep in zijn kamertje en hij hoorde God roepen. Samuel. Hij komt uit zijn bed en hij gaat naar Eli. En Eli zegt, ga slapen joh, je hebt het gedroomd. Zoiets. En dan nog een keer. En dan nog een keer. 3 keer wordt Samuel geroepen. Petrus. Als Petrus Jezus heeft verloochend. En Jezus die maakt dat weer goed. Dat verhaal kennen we misschien ook. Dan zitten ze aan het meer. De discipelen bij elkaar. Jezus zit erbij. En zegt tegen Petrus, kom eens mee. Even apart. En dan vraagt hij Jezus, hou je echt van mij? En je zou kunnen zeggen, dat is genoeg, hè? Hij zegt, hou je echt van mij? Petrus zegt, ja, top. Maar dat is niet zo. Jezus zegt, 3 keer, hou je van mij? En 3 keer moet Petrus die drempel over. Om te zeggen, ja Heer, ik hou van u. Dat is herhaling. Er wordt al gezegd, de herhaling is de moeder van de kennis. Als je dingen maar vaak genoeg herhaalt, dan komt dat hier te zitten. En het mooiste voorbeeld vind ik zelf is Psalm 136. Ik weet niet of jullie dat wel eens gelezen hebben thuis, Psalm 136. Ik ken hem uit mijn hoofd alleen in de oudere vertaling. En dan staat er elk vers, staat er iets. En dan staat er in de regel daarna staat, want zijn goede tierenheid is tot een eeuwigheid. En in de nieuwe vertaling staat, zijn trouw duurt voor eeuwig. Maar elk vers, hè, 26 keer achter elkaar staat er, want zijn goede tierenheid is tot een eeuwigheid. Mijn vader die nam de moeite niet, die deed dat 2 keer en de rest las die gewoon, sloeg hij dat regeltje over. Want dat weten we nou ondertussen wel. Maar als God iets 26 keer zegt, dan wil hij iets duidelijk maken. En dan komt eigenlijk datzelfde wat ik net vertelde over die getallen die je bij elkaar op kan tellen. Als je Yahweh, die vier symbolen waar de naam van God uit is samengesteld, bij elkaar optelt, dan is dat 26. Wij snappen dat niet meer. Hè? Als we dat lied vertalen en dat is natuurlijk berijmd, hè? Dan zingen we dat. Dan doen we het nog 18 keer of zo, zingen we in hetzelfde. Hè? Want wij snappen helemaal niet wat daarachter zit. Maar de Joden snappen heel goed, 26 keer Gods naam, eeuwig duurt zijn trouw. Zijn goede tierenheid is in eeuwigheid. Je hebt het over God zelf. Want dat is wie God is, namelijk eeuwig is zijn trouw. Dat is wie God is. En dan komt openbaringen. En ja, jullie denken, waar gaat hij nou naartoe? Maar openbaringen 2 tot en met 4, daar staan die 7 brieven in. Hij mag op de volgende. Want dan zie je de kracht van herhaling.
Ja, ik heb geduld. Kijk.
In Openbaringen 2 en 3 zie je...
Oh, hij, ja, precies, die.
Wie oren heeft om te horen, moet horen. En niet één keer, 7 keer herhaalt Jezus, want we hebben het over Jezus zelf, herhaalt wie oren heeft, moet horen wat de Geest tot de gemeente zegt. En daar blijft het niet bij, want dat is de afsluiting van elke brief. Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tot de gemeente zegt. Maar daarna volgt een belofte.
Hij mag op de volgende.
En dan staat er,
wie overwint.
Elke keer weer, wie overwint, en dan volgt er een belofte. In een van die beloftes, en dat moet ik toch even vertellen, was nu weer heel actueel opeens. Toen ik jongerenwerker was, op die camping. Toen was daar een keer een meisje. En zij was eigenlijk neonazi. Dat is nu weer heel actueel, hè? Want dat speelt in Amerika. Misschien hier wat minder, maar in Amerika is dit nu een hot item, hè? Trump wordt daar heel hard op afgerekend op dit moment. Over ultra-rechtse mensen die... blanke mensen zijn belangrijk en alle andere mensen niet. En er is een tegenbeweging en er vallen slachtoffers. Het is verschrikkelijk wat er gebeurt. En dan hoor je die vraag. Hoe is het mogelijk dat de weldenkende mensen zo'n ideologie kunnen gaan volgen? Met alles wat we al weten over wat er gebeurd is in de Tweede Wereldoorlog en in Duitsland. En al die nazi-situaties. Hoe is het mogelijk dat? Nou, dat is precies de vraag die ik kreeg van alle andere tieners in mijn groep. Omdat het ene meisje zat er met de legerlaars en de kaalgeschoren hoofd. En de muziek van Adolf Hitler. Want het was zo, hè? Een meisje van 15, 14, ongeveer die leeftijd. Die dat soort muziek draaide. En die naar toespraken van Adolf Hitler zat te luisteren. Op haar toen nog Discman. Hoe is het mogelijk dat een meisje zo jong dat soort ideologieën gaat volgen? Als je allemaal weet wat er gebeurd is. En toen heb ik met hun de film gekeken, die heet The Wave. En ik weet niet of iemand hem ooit al eens gezien heeft. Je kan hem nog downloaden, maar het is echt in een belabberde resolutie. Dus het is bijna niet naar te kijken. Hij is nog een keer opnieuw gemaakt in het Duits, heet hij Die Welle. Maar als je wil begrijpen, hoe mensen zo'n ideologie kunnen volgen, dan moet je eigenlijk die film een keer kijken. Want dat is een geschiedenisleraar. Die krijgt dezelfde vraag van zijn leerlingen. Hoe kan het dat je bepaalde ideeën gaat volgen? En hij doet dat in de praktijk. Hij gaat met zijn klas eigenlijk een ideologie ontwikkelen die precies hetzelfde is als die van Adolf Hitler. Goede mensen, superieure mensen horen erbij. En die andere mensen horen er niet bij. En het werkt. Uiteindelijk gaat heel de school mee in zijn beweging, de wave. Met een symbool wat erbij hoort. En mensen die tot sergeant worden benoemd. En die een taak hebben. En die opeens belangrijk zijn. En als die dan uiteindelijk de apotheose is in, zeg maar, in de aula van die school. En dan presenteert hij, zeg maar, Adolf Hitler als hun grote leider. En dan worden ze allemaal in verwarring van, hè, we hebben dit nu gevolgd? En dan blijkt dat dat zo is. Prachtige film. Die film heb ik met de jongeren gekeken. Daarnaast... Dus de jongeren kregen wat meer begrip voor Anja, want zo heette dat meisje. En daarnaast had ik heel veel gesprekken met haar, samen met iemand anders. En we praten met haar. En we vertelden haar dat haat, dat een weg is die altijd verkeerd afloopt. En dat liefde de enige weg is die goed afloopt. En dan natuurlijk de liefde van God. En we kwamen op een dag, op een moment, dat ze zei, ik wil christen worden. Dat is fantastisch. En we hebben haar een Bijbel gegeven. En in die Bijbel heb ik een tekst opgeschreven uit Openbaringen. Uit een van die wie overwint. Wees getrouw tot in de dood. En ik zal u geven de kroon van het leven. En als dit een film was, wat ik nu vertel, dan kwam ze tot geloof. En dan werd ze een voorbeeld voor iedereen. Maar het is geen film. Want de dag daarna kwam er een hele groep neonazies uit Duitsland. En we hebben haar niet meer gezien. Want zij zat bij hun. Maar dan denk ik, maar zat wel het Bijbeltje bij. En dan hoop ik en dan bid ik af en toe, als ik eraan denk, bid ik weer voor haar. Want ik weet niet hoe het met haar is afgelopen. Geen idee. Nooit meer teruggezien. Als ik dan Openbaring lees, dan kom ik dat tegen wie overwint. En dan onder andere een van die beloftes is, wees getrouw tot in de dood. En ik zal u geven, de kroon van het leven. En wat er dan ook in staat, 7 keer in die hoofdstukken 2 en 3. Mag u op de volgende? Dat is... En in onze vertaling is het een beetje weggevallen, dat is jammer. En ik ben ook eigenlijk niet zo'n prediker die zegt van ja, maar eigenlijk in het Griek staat er dit en dat. Maar nu is het echt heel belangrijk dat het er staat. Bijna niemand van jullie zal Grieks kunnen lezen, hè? Dat is een feit. Of jullie zijn misschien een hele slimme gemeente, dat weet ik niet. Ja, heel veel Grieks samen oefenen en zo. Maar de meeste gemeentes is dat niet het geval. En in hoofdstuk 2 en 3 staat er 7 keer... Eido, Su, Ergon. Dat zijn 3 Griekse woordjes. En die betekenen zoiets als, ik weet wat u doet. Ik weet wat u doet. Komt 7 keer terug. Maar er wordt bij ons op allemaal andere manieren vertaald. Zeker in de nieuwe vertaling. Dan valt die herhaling eigenlijk helemaal weg. Maar in het Grieks is het overduidelijk. Staat er 7 keer. Ik weet wat u doet. En dat vond ik heel apart. Ik weet wat u doet. Wacht eens even. Want ik heb altijd geleerd, en jullie waarschijnlijk ook, dat het er niet om gaat wat of je doet, maar dat het erom gaat dat je gelooft in Jezus Christus. En dat het dus gaat om die genade alleen, en dat het gaat om jouw geloof in die genade. Dat Jezus zegt, ik heb het allemaal voor jou gedaan. En wat jij doet, dat kan er niks aan bijdragen. En wat jij doet, geruststelling, kan er ook niks aan afdoen. Dus wat jij doet, dat doet er eigenlijk niet toe. Zo zou je dat kunnen uitleggen. Want Jezus heeft het gedaan. En dat is allemaal waar. Wat Jezus heeft gedaan, dat staat als een huis. Hij is aan het kruis gegaan, hadden wij zelf nooit gekund. Hij heeft onze zonde gedragen, kunnen wij zelf niet. Elke dag opnieuw gooien we daar weer nieuwe zonden bij op die grote hoop. En toch staat hier, ik weet wat je doet. En toen dacht ik van, maar wacht, wat ik doe, is het dan misschien toch wel van belang? En dan blijkt dat Openbaringen het boek is waarin juist dat naar voren komt. Dat wat je doet wel degelijk van belang is. Want kijk maar op de volgende sheet. Ik heb een aantal versen uit Openbaring gehaald. 2 vers 23. En ieder zal ik belonen naar zijn daden. Hoofdstuk 14 vers 13. Ze mogen uitrusten van hun inspanningen. Want hun daden vergezellen hen. Hoofdstuk 20. De doden worden op grond van wat in de boeken stond geoordeeld naar hun daden. Nog een keer hoofdstuk 20. Iedereen werd geoordeeld naar zijn daden. En dan helemaal op het einde. Ik kom spoedig en ik heb het loon bij me om ieder te belonen naar zijn daden. En toen dacht ik van, hey, wat je doet, wat dus 7 keer terugkomt in die eerste 3 hoofdstukken. Ik zie wat je doet. Ik hou je in de gaten. En dan niet op een negatieve manier. Maar ik zie wat je doet. Ik zie wat je bezighoudt. En in de meeste gemeenten zegt hij, ik zie wat jullie doen. En wat er op de voorgrond gebeurt, ziet er allemaal oké uit. Maar het gaat om iets anders. Dat probeert hij dan duidelijk. Ik zie wat je doet en het klopt niet met elkaar. Bij 1 gemeente zegt hij van, joh, het is helemaal tof. Maar bij die andere gemeente zegt hij allemaal, let op, Efeze, ga terug naar die eerste liefde. Want jullie zijn wel allemaal druk bezig in die kerk en dat is een valkuil waar heel veel kerken invallen. druk bezig zijn en het moet allemaal geregeld zijn en die dienst moet doorgaan en dit bijbelstudie moet doorgaan, dat je vergeet dat het gaat om die onderlinge liefde. Dat je misschien gaat kijken naar anderen van, ja, maar ik doe heel hard mijn best. En die zit dan maar een beetje elke zondag in die stoel naast me. En die doet helemaal niks voor de gemeente. En dat je gaat kijken naar wat er aan de buitenkant gebeurt en niet meer kijkt naar wat er aan de binnenkant. Nou goed, dat is een heel verhaal. Voor Pergamum heeft hij een oproep tot bekering. Jullie doen wel kerk, maar jullie zijn geen kerk. Je moet je bekeren. In Thyatira, allemaal verschillende leringen die in die gemeente zijn geslopen. Zegt Jezus, houd de leer zuiver. En om de leer zuiver te houden, moet je wel weten wat de zuivere leer inhoudt. En betekent studeren. Ja, studeren. Moet ik dan studeren? Ja, je moet studeren. Ja. Niet om behouden te worden, dat is het niet. Want dat is dat stukje wat Jezus gedaan heeft. Waar wij niks aan kunnen afdoen of toedoen. Dus die daad, die is gepleegd. Maar dan komen die van ons. En dan moet je weten wat je wil leren. Je moet weten wat er in de Bijbel staat. Ja. Ik heb dat thuis, die discussie dus heel vaak. Hè? Omdat, behalve ik zelf, hebben ze allemaal dyslexie bij ons. Dus ik zit daar, ik maak allemaal woordgrappen en niemand die het snapt. Maar goed, dat... Maar ik zeg, ja, maar je moet die Bijbel wel bestuderen om te weten wie God is. Ook al doe je maar een stukje per dag. Nou, daar zou ik een hele preek over kunnen houden. Dat heb ik ook al een keer gedaan trouwens. Ik heb een keer een jongerendienst gehad en die heette McJesus. McJesus Express, want jullie weten dat verhaal van die McDonald's heb ik al een keer eerder verteld. Maar dan zie je dus, zeg maar, die poster die erbij hoort, zie je een hamburger. En in plaats van vlees zit daar een Bijbel tussen. Bam, hapklare brok. Niet helemaal. En in die preek leg ik uit hoe je handvaten kunt krijgen, zeg maar, om voor jezelf, op jouw manier, als jongere, in deze wereld waarin alles heel snel gaat, en toch manieren kunt vinden om buitenom alleen maar in die Bijbel lezen, want dat is misschien inderdaad een tikkeltje saai soms, om toch God te leren kennen. Want dat is echt belangrijk. Je kan niet een relatie opbouwen met iemand, een jongen en een meisje, als je een relatie met die jongen wil, dan kan je niet zeggen, nou, ik heb elke morgen 5 minuten tijd voor jou. En dat is het. Kan niet. Daar bouw je geen relatie mee op. Voor een relatie heb je tijd nodig. Daar moet je in investeren. Daar moet je moeite voor doen. En als je dat niet doet, dan komt die relatie maar heel moeizaam van de grond. Dat kan ik je vertellen. Sardes. Daar zegt Jezus tegen dat het gedrag tekort schiet. Dus het geloof zit dan, kennelijk wat ze beleiden, de leer zit oké, maar wat ze doen klopt er niet mee. En zo heeft Jezus 7 bemoedigingen, beloften voor die 7 gemeenten. Hij zegt, ja, 7 gemeenten, waren er dan niet meer gemeenten? Ja, er waren veel meer gemeenten in Klein-Azië toen die tijd. Maar hij heeft deze 7 gemeenten. Waarom? Die 7 gemeenten hebben allemaal een aspect van een valkuil waar je in zou kunnen vallen als gemeente. Dus hij zegt niet van deze 7 gemeenten, dat zijn de enige 7 gemeenten die we kunnen aanspreken. Nee, als die nu dezelfde zou willen geven, zeg maar, zou die misschien zeggen, ik heb een boodschap voor de katholieke kerk. En ik heb een boodschap voor de evangelische kerk. En ik heb een boodschap voor de protestante kerk. Op die manier. Het zijn een soort archetypes van kerken, waar dingen gebeuren die ook in andere gemeentes gebeuren. En waar andere mensen naar kunnen kijken van, hey, hoe ging het daar en wat heeft hij dan eigenlijk ons te vertellen? Hoe past onze gemeente bij dat beeld? Ja, dat kan ik voor jullie gemeente niet beantwoorden, want ik ben hier geen lid. Dus dat zullen jullie zelf moeten uitvogelen. Het is natuurlijk te hopen dat het Smyrna is, want die krijgen alleen maar duimpjes. Nog een keer terug naar die daden. Want, zoals ik al zei, wat wij doen voor onze verlossing, voor onze... om recht tegenover God te kunnen staan, wat wij doen, wij kunnen daar niks aan doen. Dat heeft Jezus voor ons gedaan. En dat is de enige die het heeft kunnen doen. Maar toch, als we Efeze 2 lezen, dat staat op de volgende dia, en bij mij in een heel klein lettertype, dus ik ga even lezen. Door zijn genade bent u nu immers gered. Dus Paulus is het helemaal eens met wat ik daarnet zei. En ik ben het eens met hem. Hè? Door zijn genade bent u gered. Dus daar begint het. Zijn genade, onze redding. Dankzij uw geloof. Oké, er is een wisselwerking. Er is genade. Genade is voor iedereen. Ook voor je ongelovige buurman, die er nog helemaal niks van weet. Maakt niet uit. Hij weet het niet, maar het is wel zo. Die genade van Jezus Christus is ook voor hem. Maar hij weet het niet. Jij weet het wel. Dus daar kan je iets mee doen. Je kan hem zeggen, joh, die genade die ik gekregen heb, die is ook voor jou. Is niet makkelijk. Maar dat kun je doen. Ik zeg niet dat je het moet doen, maar je kan het doen. Dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf. Hè, wacht eventjes, het was toch mijn geloof? Ja, maar ook dat geloof dank je niet aan jezelf. Het is een geschenk van God. En geen gevolg van uw daden. Dus niemand kan zich erop laten voorstaan. Hé, kijk eens, hoe groot is mijn geloof? Kan je niet zeggen. Want dat geloof is niet jouw geloof. Dat geloof heb je ook gekregen. Uit genade. Ja, Wim, nu word je wel heel erg tegenstrijdig, want je hebt het toch heel de tijd over die daden? Ja, dat klopt, maar we moeten verder lezen. Want hij heeft ons gemaakt tot wat we nu zijn. In Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die hij heeft voorbereid. Aha. Dus, we zijn geschapen in Jezus Christus om de weg te gaan van de weg van de goede daden. Die daden zijn niet de oorzaak van jouw redding, maar wel een gevolg. Want het kan niet anders, en dan mag iedereen zich voor aangesproken voelen, het kan niet anders of jouw geloof en die genade die leiden tot goede daden. En dan kan je zeggen, ja, maar daar heb ik allemaal geen zin in. Dan klopt er iets niet. En dan ben ik misschien hard hoor, maar dan klopt er iets niet. Want hier staat het. Wij zijn geschapen om de weg te gaan van goede daden die God heeft voorbereid. Voor iedereen heeft hij die voorbereid. En wij moeten die weg gaan. Zoals een lamp. De eerste keer dat ik hier kwam had ik een lamp bij me. Ik weet niet of mensen dat nog weten. Ik had een lamp bij me en ik zeg van als je een lamp niet aansluit op de bron, dan gaat die niet branden. Klopt hè? Maar als ik hem in het stopcontact steek, ik sluit hem aan op de bron, maar ik zet dat knopje niet om, gaat hij nog steeds niet branden. Dat knopje is geloof. Als je gaat geloven, gaat het knopje om en gaat die lamp branden. En dat is geen kwestie van dat die lamp bij zichzelf denkt van ja oké, de stekker zit erin en het knopje is om. Zal ik gaan branden ja of nee? Die lamp heeft geen keus. Die kan maar één ding doen en dat is branden. En als die niet brandt, dat is heel mijn punt, dan klopt er iets niet. Dan is er iets kapot. Dan draai je die lamp eruit, rammel je en dan hoor je tik, 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 tik. Die is kapot. Dan moet iets aan gedaan worden. En zo is het ook met een christen die geen goede daden doet. Als je geen goede daden doet, dan klopt er iets niet. Dan kan je zeggen, ja, maar ja, ik ben ziek, of ik ben depressief, of ik heb hartstikke druk op mijn werk. Weet je, ik ben zelf net zo, hè. Ik heb zo vaak, als ik, en ik zit heel veel op de weg, hè, want ik werk in Brussel. Ik woon in Zeeuws-Vlaanderen, dus dat is al een uur. Twee keer in de week rijd ik daar naartoe. En ook weer terug natuurlijk. Daarnaast werk ik in Utrecht, dat is nog een stukje verder. Dus dan zit ik ook in de auto. En je moet niet weten hoe vaak ik langs de kant van de weg een auto zie staan met pech. En bijna elke keer als ik er langs rijd, dan denk ik bij mezelf, misschien heeft die persoon wel hulp nodig. Maar 11 van de 10 keer rijd ik door. Ik ga nooit stoppen bij iemand die langs de kant van de weg staat. Want er staat een praatpaal verderop. Die doen het nu niet meer in Nederland. Die zijn net allemaal afgeschaft. Maar bij wijze van spreken, ze hebben vast wel een mobiele telefoon. Of misschien kan iemand anders er wel. En ik weet zeker dat jullie allemaal ook excuses kunnen invullen waarom jullie die vrouw of die man of wie dan ook die er staat niet willen helpen. Of niet gaan helpen. Er staat een lifter langs de kant van de weg. Die wil graag ergens naartoe. Misschien wel precies naar die plek waar ik ook naartoe ga. Maar neem ik die mee? Ja, geen idee wat ik in mijn auto haal. Misschien steken ze wel een mes in mijn rug, pakken ze een portemonnee mee, nemen ze mijn auto mee, slaan ze mee in elkaar. Je kan allerlei dingen verzinnen om niet een goed werk te doen. Maar weet je wat het is? Dan leg je de verantwoordelijkheid lekker ergens anders, namelijk bij die andere persoon. Maar misschien moet je wel helpen en ik heb het een keer gedaan. Ik heb het gewoon een keer gedaan. Ik stond bij een pompstation. En er kwam iemand en die zegt, ja, nu is er toch wat gebeurd, joh. Mijn portemonnee is gestolen. Ik ben alles kwijt, mijn creditcard, dingen. En ik moet naar Engeland, echt. Ze wachten op me, ik moet naar Engeland. Kan jij mij geld geven? En ik wist in mijn hart, of met mijn hoofd wist ik heel goed, ik word hier echt beduveld waar ik bij sta. Die gast die probeert mij gewoon geld uit mijn mouw te ruimen. Wacht eens even, wat moet Jezus doen? Wat zou Jezus doen? Er staat hier iemand die zegt dat hij hulp nodig heeft. Ik kan niet in zijn hart kijken. Ik weet niet of hij echt hulp nodig heeft of niet. En ik heb hem geld gegeven. Ja, en best veel ook. En ik heb een briefje bij gedaan met mijn e-mailadres. Ik denk, mijn rekeningnummer geven gaat me net ver. Dus ik geef hem mijn e-mailadres en dan een telefoonnummer en dan bellen we met elkaar. En hij zegt, joh, je krijgt het 6 keer. Wat jij aan mij geeft, ik geef het 3, 4, 5 keer geef ik het terug als ik maar naar Engeland kan. Ik zei, dat is goed joh, als je me gewoon het geld teruggeeft wat ik nu aan je leen, dan is het goed. Nooit meer teruggezien natuurlijk. Maar dat maakt niet uit. Want daar ging het helemaal niet om. Ik probeerde het ook niet te vertellen om te laten zien. Kijk, wat een goede christen ik ben. Want dat is helemaal niet waar. Hoor. En ik stond te shaken op mijn benen. Maar ik dacht bij mezelf. Ja, stel dat die man echt hulp nodig heeft. En ik kan hem gewoon helpen. Ik heb er geen boterham minder om gegeten. Het deed wel even pijn. Moet ik je wel vertellen. Dat geld was ik gewoon kwijt natuurlijk. En ik ben aan het verbouwen. Iedereen die aan het verbouwen is. Die weet dat elke euro telt. Maar ik heb het toch gedaan. Ja. En daar zeg ik het niet voor, want ik zeg het voor om te laten zien van, probeer dat te doen. Want dat is wat Jezus van ons vraagt. Weet je hoe het zit? Niet dat ik de wijsheid in pacht heb. Hè? Mag u op de volgende? We hebben er net gezongen, kom zoals je bent. Hè, dat hebben we allemaal gezongen. Hè? Iedereen meegezongen, volle borst. Kom zoals je bent. En dat mag ook, hè. Je mag bij Jezus komen zoals je bent. En zoals je bent, dan kijk je in jezelf en dan zie je allemaal dingen die misgegaan zijn, die je verkeerd gedaan hebt. En dan zegt Jezus, maakt me niet uit, kom. Kom. En ik zal u rust geven. Al die dingen, zoals Jeroen net zei voor het avondmaal, al die dingen die in de afgelopen weken, of misschien afgelopen maanden, die allemaal gebeurd zijn, lastige dingen, vervelende dingen, dingen die, laat ze van je afglijden. En kom. En neem dit moment van aanbidding en van rust bij God. Je mag komen zoals je bent. Dat mag. Maar. Nu komt er een maar. Je kan niet bij Jezus weggaan. Zoals je bent. Dat kan niet. Tenzij je perfect bent. Maar dat ben je niet. Wat Jezus van je vraagt is dat je een nieuw mens wordt. Wordt herhaaldelijk herhaald in het Nieuwe Testament. Hij verwacht dat je een nieuw mens wordt. Dus je mag komen zoals je bent. Met al je fouten en ellende en noem maar op. Leg het allemaal maar bij Jezus neer. Maar dan moet je het daar ook laten liggen. En dat is makkelijker gezegd als gedaan. Dat weet ik. Dat is makkelijker gezegd als gedaan. Leg het maar bij Jezus neer. Want het trekt aan je. Maar als je weggaat, elke keer weer als je bij Jezus weggaat, je gaat natuurlijk niet echt bij hem weg, maar dat is het beeld wat in het bedoel. Kom, we zijn al bij hem. Hè? Dus sowieso, als je er goed over nadenkt, klopt het al helemaal niet, maar dat maakt niet uit. Als je bij hem weggaat, dan heb je iets van hem meegenomen. En dan gaat het over karakter krijgen. Je hebt je oude karakter. En dat oude karakter is misschien dat je een nukkige, chagrijnige oude vent, vervelende vrouw, weet ik voor wat bent. Dat is de oude mens. En dat moet veranderen. En dat gebeurt door die goede daden. Dat is misschien raar om te zeggen, dat gebeurt daardoor. Maar als je dat gaat doen, goede daden gaat doen. Ja, want ik heb opgeschreven, karakter is niet weten. Je kan wel in de Bijbel studeren en dan weet je precies hoe het zit. Hij leest hem van voor tot achter en van achter tot voor nog een keer. En dan alles nog een keer specifiek. Boekjes erbij van allerlei bekende uitleggers. En je leert je eigen helemaal een slag in de ronde. Maar dat is hetzelfde als een theoretische opleiding zwemmen. Je leest het boek. Ik weet hoe het moet. En je springt in het diepe. Maar jullie weten allemaal wat er gaat gebeuren, hè? Die badmeester die komt met die haak en jij staat voor paal. Want zwemmen leer je niet uit een boekje. Dat leer je door het te doen. En zo is het ook met geloven. En met goede daden. Dat leer je niet uit een boekje. En het is niet zomaar een boekje. Maar je leert het door het te doen. En dat is wat Jezus zegt tegen die gemeentes. Want als je het gaat doen. Dus eerste stap is weten. Je moet weten dat je het moet doen. En ik zeg expres moet. En zeker in Nederland. Joh, mensen hebben een hekel aan het woordje moeten. Ik moet. In België zijn ze daarin nog iets makkelijker. Ik ben zelf leidinggevende. Dus ik zeg je moet dat doen. Dan doen ze het ook. In Nederland zeggen ze. Oh, waarom zou ik doen? Maar dat is een heel andere vraag. Dat is een beetje zwart-wit. Ik weet het mensen. Mag je me over aanspreken zo meteen. Maar de eerste stap is weten dat je het moet doen. De tweede stap is, ga het maar gewoon doen. De eerste keer gaat dat mis, de tweede keer gaat dat beter. En op een bepaald moment, stap 3, wordt het een gewoonte om die goede dingen te doen. En dan stop je elke keer als er iemand aan de kant van de weg staat. Kan ik u helpen? Nee? Nou, dan rijd ik weer verder. Kan ik u helpen? Ja, prima, dan help ik u. Heel vaak is het dat, hè? Als je stopt langs de kant van de weg en je vraagt, kan ik u helpen? Dan zeggen ze, nee hoor, ik heb net mijn man gebeld en die komt met de andere auto. Niks aan de hand. Of de AWB is onderweg. Hoe heet dat bij jullie? De Touring Mobilist, whatever. Je wordt geholpen. Maar het wordt een gewoonte om het te doen. En het voorbeeldje uit mijn dagelijkse praktijk is zo. We hebben een buurvrouw. Oude buurvrouw Henny. En, of oud, ze is niet zo heel erg oud. Maar ze heeft wel reumatische artritis. En dat betekent dat ze had een eigen zaak in bloemen. Dat is ook heel veel met je handen doen. Haar handen zijn eigenlijk gewoon kapot. Je kan eigenlijk, als ze een kopje koffie pakt, dan denk je echt, oh man, waar ben je mee bezig? Want het is gewoon super gevaarlijk, want ze gooit het over zich heen, bij wijze van spreken. Dus je zou bijna een rietje bijgeven, maar dat doe je dan niet. Maar wat we dan wel doen is, dan vragen we, buurvrouw, we hebben nog wat eten over. Hey, als we dan gegeten hebben, want we zijn een gezin met 5 kinderen, maar soms zijn het er 8, weet je, want dan nemen ze weer wat mee. Je weet hoe het werkt. En soms zijn we maar met z'n 3 en dan hebben we over. En dan bel ik buurvrouw op en zeg, buurvrouw, we hebben nog eten over. Wil je het niet meenemen? Dan kan je het zo in de magnetron schuiven. Dan hoef je niet met je, dat zeg ik er niet bij, maar dat denk ik dan vanaf. Hey? En dan heeft ze eten. Maar wat gebeurt er? Want stap 3, goede daden worden gewoonte. Wij koken nou gewoon altijd te veel. En we zetten alvast een bakje klaar voor buurvrouw Henny. Want goede daden. En ik zeg dat weer, ik zeg het niet om te laten zien. Oh, die Wim, wat een geweld. Nee, helemaal niet. Maar zo werkt het wel. Illustratie vanuit, als je dat gaat doen, dan blijf je het doen. En dan wordt het een gewoonte. En die gewoonte, dat wordt jouw karakter. En dat is wat Jezus wil. Jezus wil dat jouw karakter, die nukkige oude of die vervelende, of die misschien wel hele timide, verandert in een goed mens. Dat is wat Jezus wil. En dat is zijn boodschap aan de gemeente. De laatste sheet. Ik weet niet. Ja, de laatste sheet. De boodschap die klinkt. En ja, dan zeg je, ik hoor nu al mensen denken van ja, maar je ging toch vertellen over heel openbaringen. En je hebt het alleen maar gehad over die eerste 3-4 hoofdstukken. Ja, klopt. Maar wat mij betreft gaat openbaringen echt over die 3-4 hoofdstukken. Want alles wat daarna komt zijn visioenen en beelden van dingen uit misschien het verleden, misschien uit de toekomst, die Johannes te zien krijgt. En die mag je van mij allemaal lezen. En ook daarin symboliek, heel veel herhaling, 7 schalen, 7 engelen, 7 zegels, 7 bazuinen. Van alles en nog wat, 7 paarden. Echt allerlei symbolen zijn daar. Heel interessant om te lezen. Neem er wel een boekje bij om je er doorheen te helpen, want het is niet altijd even makkelijk. Maar voor mij ligt echt het belangrijkste in die eerste 4 hoofdstukken. Want daar staan heel concrete boodschappen in. En dat zijn deze. De daden die je doet zijn van belang. Zeg niet van, nou, maar wat ik doe, het is niet van belang, want Jezus heeft het gedaan. Nee, wat jij doet is echt van belang. Ik zie wat je doet, zegt Jezus. Ik zie heus wel dat jij je inzet voor dit of dat. Volhouden is belangrijk. Wees getrouwd tot in de dood. En ik zal u geven. Of wat Mario zei. Als ik trouw ben, dan mag ik bij Jezus horen. En goed luisteren naar Jezus is belangrijk. Want, zegt hij, wie een oor heeft om te horen. En dan zegt Jezus in Matthäus 28, ja, ik zie mensen echt zo kijken naar die beamer. Ja, het is te klein, hè, ik weet het. Maar er staat Matthäus 28, mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ik heb daar eens een keer over nagedacht, hè. Mij is gegeven alle macht. Als je in de week terugkijkt, deze week nou terugkijkt, zie je Poetin en die gast uit Korea. En die denken allemaal dat ze machtig zijn. En Jezus zegt, mij is gegeven alle, echt alle macht in de hemel en op aarde. En die Jezus is mijn vriend. Ha! Ja, dan zeg je, lach je een beetje. Maar dat is zo, mensen. Die Jezus is jullie vriend. En jullie broer en jullie verlosser, jullie redder, jullie heiland, maar vooral jullie vriend. Hij heeft alle macht. En dus die Trump of Poetin, wie dan ook kan roepen wat hij wil, Jezus heeft alle macht. Maar, staat er dan, dat is niet, daar ga je dus niet bij stilstaan. Zo, oké, dus Jezus heeft alle macht. Yeah. Ga dus op weg, zegt Jezus. Ga dus, omdat ik alle macht heb, kunnen jullie op weg. Wauw, hoe geweldig is dat. Want, zegt hij, ga op weg, wonderen, noem maar op, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie heb opgedragen. Aan alles wat ik jullie heb opgedragen. Alles. Wow, dat is misschien wel heel erg veel, denk je dan. Alles wat ik jullie heb opgedragen, maar dat is helemaal niet heel veel. Want als je de Bijbel gaat lezen, dan is er eigenlijk bijna helemaal niks wat Jezus ons heeft opgedragen. Hij heeft ons maar één ding opgedragen. Hebt elkaar lief. Ga dan heen en doe dus alles wat ik u heb opgedragen. Hebt elkaar lief. Amen.